Voor de mensen die mij niet kennen, Pete Gifford, het is een Schotse naam, maar eigenlijk ben ik van eerste afkomst. Canadees, in Canada geboren en in 1985 naar hier gekomen als zendelingen. Ik heb bijna 30 jaar in Gent gewoond, nu de laatste 10 jaar in Houthalen. Dus als u hoort aan mijn tongval dat een mengelmoes is, dat is ook zo, het is een mengelmoes. Hè. Dus ik heb een beetje Gents geleerd, een beetje Limburgs geleerd. En misschien ook een beetje Engels erbij. Ja. We gaan lezen uit het Gods woord, uit Markus hoofdstuk 10. Markus hoofdstuk 10, dat komt normaal gezien op het scherm. Als Koen dat terugvindt, mijn PowerPoint. Vind je het niet? Ik ga hem eventjes helpen. Heel bekend verhaal, hoop ik tenminste dat het een bekend verhaal is, Markus hoofdstuk 10, het verhaal van Bartimaeus, de genezing van Bartimaeus. Bartimaeus is een blinde man en Jezus geneest hem. Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 46 is dat. En zij kwamen te Jericho en toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide, roept hem. En ze riepen de blinde en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem, Rabuni, dat ik ziende worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Een heel bijzondere ontmoeting tussen Jezus en Bartimaeus. Maar er zijn ook andere mensen bij betrokken. Er zijn de discipelen, de scharen, heel wat mensen mee met Jezus op weg naar Jeruzalem. Ik wil een paar algemene opmerkingen geven aan het begin. De context is heel belangrijk. Hier lezen wij vanaf vers 32. Waar zijn we hier? Veel laatste, nee, sorry. 32, maar ik zie niet zo goed. Ze waren onderweg opgaande naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. En ze waren verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. Je hebt een hele groep mensen. Sommige mensen waren verbaasd, sommige mensen waren bang. Merkwaardig, hè? Het liet hen niet koud, sommige mensen verbaasd, andere mensen bevreesd. Ze wisten ook, er gaat iets gebeuren in Jeruzalem en wij willen dat meemaken, willen zien wat gaat gebeuren. Er was een, ja, hier is het, op het scherm hier, er is een grote schare met Jezus mee. We lezen ook in het Lucas-evangelie dat Jezus een ontmoeting heeft gehad met Zacchaeus. Dat kent u wel, dat verhaal van Zacchaeus. Ja. Jezus is op weg naar Jeruzalem en Zacchaeus heeft over hem gehoord en wil hem zien. Klimt in een boom, maar is te klein om Jezus te zien. En toch zie je dat hij tijd heeft gehad voor Zacchaeus. Maar er is een grote groep mensen. Het gaat niet over alleen de discipelen, het gaat over een grote groep mensen. En zoals ik zei, er waren heel veel die dachten, er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren in Jeruzalem. Er komt een confrontatie tussen de religieuze leiders en Jezus. Iets groots verwachten zij. Zou hij de lang verwachte Messias zijn? Zou hij dan de verlosser zijn? En dan, derde, de aandacht die Jezus had voor mensen. Jezus had tijd voor mensen. We hebben het vandaag ook gehoord. Ondanks het feit dat hij weet wat hem te wachten staat in Jeruzalem. Hij gaat naar Jeruzalem, hij gaat sterven. Hij heeft nog altijd aandacht voor mensen. Ondanks het feit dat zijn vrienden het niet begrepen hebben, dat lees je ook, Jezus vertelt over wat gaat gebeuren in Jeruzalem, en ze hebben het niet begrepen. Petrus is zelfs kwaad op Jezus. Hij zegt van, kijk, dit gaat niet gebeuren. Jij spreekt over naar Jeruzalem gaan en sterven. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat ga ik tegenhouden. Petrus is kwaad op Jezus dat hij dat zo gezegd heeft. Dat is een eenzaam gevoel, hè? Je zet met je vrienden mee en die snappen het niet, die begrijpen het niet. De mensen die mee waren, die snappen het ook niet. En jij moet naar Jeruzalem gaan en daar staat u iets te wachten dat heel moeilijk is. Hè? God is alwetend, hij is alwetend, maar wat Jezus gaat meemaken in Jeruzalem, weet hij niet. Hè? Nu, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg hier. Hè? Jezus gaat naar Jeruzalem en de zonde van de mensheid wordt op hem gelegd. Mijn zonde, uw zonde, worden op hem gelegd. Paulus zegt het ook in 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij die geen zonde gekend heeft, zonder zonde, heilig, mijn zonde, uw zonde, de zonde van de mensheid op hem gelegd. Dit heeft hij niet meegemaakt. Hij weet niet wat het is. Wij zijn zonde gewoon. Hè? We leven in een wereld waar heel veel zonde is. Onze relaties ook aangetast door zonde. Maar dat weet hij niet. Nou, opnieuw, ik moet dan voorzichtig zijn, want dat is zo bijzonder. Hè? Jezus zonder zonde. En hij kwam. Hij wist ook, dat gaat iets gebeuren. En ondanks het feit dat hij daarvan bewust is, heeft hij nog altijd aandacht voor mensen. Ik vind dat echt bijzonder. Het is niet van, laat mij met rust, ik moet toch iets bijzonders doen, laat mij alsjeblieft met rust. Nee, hij kijkt om zich heen en heeft aandacht voor Zacchaeus, zo'n klein manneke. En hier Bartimeus ook hetzelfde. Mensen die eigenlijk niks betekenen in de maatschappij. Want wie is Bartimeus? Niemand eigenlijk, hè? Niemand. En toch heeft hij aandacht voor Bartimeus. En dan 4. Bartimeus is iemand die een naam krijgt. Hè? Er zijn heel veel mensen waarmee Jezus contact heeft gehad. Veel mensen die genezen zijn door Jezus. Maar de meeste mensen krijgen geen naam. Maar Bartimeus wel. Bartimeus wel. Heel bijzonder. En veel mensen denken dat Bartimeus dan een belangrijk persoon geworden is in de eerste gemeente. Want die volgde Jezus tot in Jeruzalem. Dus veel mensen denken van, kijk, Bartimeus heeft een bijzonder plaats in de eerste gemeente geweest. Dus dat is het verhaal hier van Bartimeus. Dat is een korte inleiding over wat gaat gebeuren. We gaan kijken naar het verhaal zelf. Hè. En vooral naar de eerste reacties of de reacties van de drie mensen of drie groepen mensen die betrokken zijn. Van Bartimeus zelf, van de scharen die dan Jezus volgden en Jezus zelf. We weten niet zoveel over Bartimeus, behalve twee dingen. Hij is blind. En hij is arm. Hij is blind en hij is arm. Sorry, ik ben een beetje achter hier. Oh, heb ik dat gemist? Sorry, eventjes kijken. Nee, ik heb dat niet gemist. Hij is blind en hij is arm. Kijk hier, sorry. Hij is blind en hij is arm. En drie dingen. Hij is heel waarschijnlijk niet blind van de geboorte. Hij zegt ook van, ik wil terugziende worden. Dus hij heeft waarschijnlijk als kind misschien wel, is hij wel ziende geweest, maar hij is nu blind geworden. Dus dat is Bartimeus. Nu, alles wat er staat geschreven over Jezus heeft plaatsgevonden in een buitenwijk van het Romeinse Rijk. Palestina stelde niet veel voor in die tijd. Rome was de plaats waar alles gebeurde. Maar hier is de setting die God gekozen heeft om zijn zoon te laten komen. Palestina. Niet in Rome, niet in Athene, in Palestina. En er was geen internet, er was geen YouTube. Maar toch ging het nieuws over Jezus heel snel rond. Heel snel rond. Niet te verwonderen, want er gebeurde niet veel in die dorpen. Er gebeurde niet veel. Dus als er iets gebeurt, dan wist iedereen het. Iedereen vertelt iedereen van, kijk, er is iemand die mensen kan genezen. En dat nieuws over Jezus ging heel snel door. News travels fast, zeggen we het Engels. Het nieuws over Jezus heeft Jericho ook bereikt en Bartimeus wist van hem, Zacchaeus wist van hem. En daarom willen ze hem ontmoeten. Er was grote belangstelling voor Jezus. Een grote schare volgde hem. En Bartimeus, die heeft over hem gehoord, hoorde geruchten over hem dat hij mensen kon genezen en hij wou zeker in aanraking komen met Jezus. Bartimeus is blind en arm. En blinde mensen hebben vaak een compensatie voor hun blindheid. Die horen heel veel, horen heel goed, vaak beter dan wij die wel ziende zijn. En hij hoorde dan, er zijn mensen op komst, een menigte op komst. En hij begon te roepen, net zoals Zacchaeus wou hij Jezus zien, maar hij kon hem niet zien. Hij kon hem niet zien, hij was blind. Zijn enige hoop was zijn aandacht proberen te krijgen door te roepen. Zoon van David. Nou, ik zou roepen hier, maar dat ga ik niet doen. Zoon van David, heb medelijden met mij. Maar dat was met een luide stem. Zoon van David, heb medelijden. Sorry, ik heb je wakker gemaakt. Zoon van David, heb medelijden met mij. Hij was echt aan het roepen. Maar hij wist ook van, anders krijg ik zijn aandacht niet. En er zijn zoveel mensen om hem heen. Dat zou heel moeilijk zijn om zijn aandacht te krijgen. Zoon van David, heb medelijden met mij. Het is niet de eerste keer dat Jezus dit gehoord heeft van mensen. Hè. We denken terug aan in Lucas hoofdstuk 17, 10 belaatsen zijn bij Jezus geweest, dat tenminste Jezus is langs gegaan. En die 10 mensen hebben ook hetzelfde geroepen. Heb medelijden met ons. Die waren ongeneeslijk ziek. Niets spreekt de Heer zo aan als mensen die vragen om genade. Jezus is bewogen. Mensen zijn bewust van hun nood. Bartimeus was bewust van zijn nood. De 10 melaatsen waren bewust van hun nood en ze roepen het ook uit. Heer, heb medelijden met ons. En dat is niet zomaar, Jezus, mag ik eventjes uw aandacht? Nee, dat was echt roepen naar hem. Roepen hem. Alsjeblieft, Heer, help mij, want ik zit echt in de problemen. We gaan straks terugkijken naar Bartimeus, maar eerst naar de omstanders. Hè? Want de reactie op de omstanders, op zijn roepen, hè? Ze proberen hem het zwijgen te doen opleggen. Hè? Het staat niet in de tekst waarom. Er zijn een paar mogelijke redenen. Misschien dachten zij dat Bartimeus Jezus wou lastigvallen om een almoes, geld. Dus daar stond hij, daar zat hij aan de weg. Hij wou een almoes krijgen. En ze dachten van, die wil geld van Jezus krijgen. Maar ze wisten, Jezus heeft geen geld, dus dat heeft geen zin. Dus stop met roepen, want die ga je toch niets geven, die heeft niks. Maar hij dacht ook van, dit zijn gelovige mensen, godsdienstige mensen, op weg naar Jeruzalem. Die zouden dan geven, hè? Dat zijn goede mensen. Zij weten ook wat staat in het Oude Testament over geven. Dat is een duidelijke opdracht voor de Jood die het ernstig meende met zijn geloof. Een bedelaar zou een goede slag slaan door aan die weg te zitten. Dus zij dachten misschien van, die wil geld hebben. En daarom blijft hij roepen. En de reactie is dus stop daarmee, want je gaat toch niets van hem krijgen. Of het was misschien omwille van wat hij geroepen heeft. Bartimeus roept, zoon van David. Het is een duidelijke verwijzing naar de Messias die zou komen. Zoon van David, de beloofde Messias. Hij zou komen. En er was al veel spanning tussen Jezus en de religieuze leiders. Dit zou voor meer spanning zorgen. Dus hij dacht van, kijk, alsjeblieft zwijg erover, want het is al moeilijk genoeg tussen Jezus en de religieuze leiders. In hoofdstuk 11 lezen wij over de intocht in Jeruzalem van Palmzondag. Toen hebben de mensen ook hetzelfde geroepen. Hè? En de religieuze leiders zijn verbouwereerd en die zeggen, kijk, zeg tegen die mensen dat ze moeten zwijgen. Ze moeten zwijgen daarover. Dus Bartimeus roept, zoon van David, heb medelijden met mij. Dit zou voor onrust zorgen. Olie op het vuur. Nu, zoals het staat, niet in de tekst waarom zij hebben gezegd tegen hem, zwijg alsjeblieft, zwijg. Maar hij bleef roepen. Jezus stond stil en zeide, roept hem. En zoals ik zei, dit vind ik zo bemoedigend. Hè? Zoals ik zei, Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat op dat kruis gaan sterven. Voor de mensheid, alle zonden op hem geladen. En hij heeft aandacht voor iemand die eigenlijk niets betekent. Dat is een blinde man. Hij is geen hooggeplaatste man in de maatschappij. Niet dat iedereen denkt van, kijk, Bartimeus moet je zeker helpen. Onbelangrijk. Toch heeft hij dan aandacht voor mensen. De woorden, uw woorden, mijn woorden, hebben invloed op God. In gebed, uw woorden hebben invloed op God. God hoort, hij hoort. En Jezus hoort zijn woorden en hij stopt. Hij hoort mijn geroep. En dan heb ik een aantal teksten hier, vind ik zo mooi. Neig uw oor, o Heer, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm. Het is David die schrijft. Wees mij genadig, o Heer, want ik roep, want tot u roep ik de ganse dag. O Heer, neem mijn gebed te oren, sla acht op mijn luide smekingen. Het is dus niet alleen Bartimeus die dan zulke dingen zegt. Er zijn heel veel mensen die roepen tot de Heer en beseffen, hij is het die verlossing brengt. En zoals ik zei, Jezus is gevoelig voor mensen die vragen om genade. En deze man heeft gevraagd om genade. Hij is bewust van zijn erbarmelijke toestand. Hij is blind en arm. Dus Jezus roept hem. Bijzonder, heel bijzonder. En hij komt, hij wordt geleid naar Jezus. Naar Jezus. En dan de vreemde vraag van Jezus. Wat wilt je? Dan denk ik van, allee, dat is toch duidelijk wat hij wil. Hij is blind, hij is blind. Hij wil ziende worden. Maar misschien dacht Jezus, misschien wil hij toch geld van mij. Dus ik wil toch duidelijkheid hebben over waarom hij mij roept. Nee, Bartimeus is bewust van zijn nood. Het gaat niet om geld. Hij heeft genade nodig en een aanraking van de Heer. Ik vind het ook zo mooi dat er staat, hij roept je. Dat is wat Jezus doet, hij roept de mensen. Ondanks het feit dat Antwerpen het niet hoort. Er zijn enkele mensen die het wel horen, maar de meeste mensen in Antwerpen zijn totaal bezig met andere dingen. Die willen dat niet horen. Die horen zijn stem niet, maar hij roept de mens. Hij roept de mens. Hij heeft ook zijn discipelen geroepen. En ondanks het feit dat zij het niet volledig begrepen hebben, heeft hij geroepen en hij blijft roepen. Hij roept ook ons. Ondanks het feit dat wij nog veel te leren hebben. Ik ben al 40 jaar christen. En ik ben dankbaar dat hij blijft roepen. Hè. Hij blijft roepen. Hij is bewust van, nee, Bartimeus is blind, maar ik ben ook af en toe blind. Hè. Af en toe ben ik blind. Ik heb nog altijd last van blindheid. Hè. We zijn vaak blind voor onze eigen blindheid. Ik ben dankbaar dat de Heer zo dikwijls gekomen is om mensen te genezen van blindheid. We lezen het ook in Marcus hoofdstuk 8. Maar de voorwaarde om aan aanraking van Jezus te komen is een diepe besef van uw nood. Beseft u wat uw nood is. Hè? Een diepe besef van zonde, van je blindheid en van je armoede. En als u dat niet hebt, dan snap je niet waarom je bij Jezus zou moeten komen. Je roept om genade, want je weet dat je genade nodig hebt. Ik heb geestelijke genezing nodig. En dat is ook een toegeven van, ik ben geestelijk arm. Ik ben eigenlijk geestelijk blut. Ik heb niks. En Bartimeus was daarvan bewust. En die gaat naar Jezus. Maar dat blindheid is zo, dat is op zoveel gebieden van ons leven. Het is niet alleen voor onze bekering. Zelfs na onze bekering blijft hij ons genezen van blindheid. Ik heb over laatst gelezen. We zijn blind eigenzinnig en eigenzinnig blind. Geen mooie beschrijvingen van mensen. Hè? We zijn eigenzinnig blind en blind eigenzinnig. Wij willen niet toegeven dat we blind zijn. Bartimeus besefte dat en hij is dan ook genezen door de Heer. Het is begonnen met een besef van ik heb genade nodig, ik heb een aanraking van de Heer nodig. Ik heb een zondebesef nodig. En dat is belangrijk bij een bekering, dat wij een zondebesef hebben, dat beseffen waarom ik Jezus nodig heb. Ik kom nog altijd mensen tegen die zeggen tegen mij, ik geloof niet meer. Ik ben inderdaad tot geloof gekomen als tiener, maar ik geloof niet meer. Mijn kind valt op de grond, echt waar. Ik denk van, hoe kan dat eigenlijk? Gij bent blind geweest. God heeft u genezen in zijn Zoon Jezus Christus. Gij bent levend geworden. Gij bent ziende geworden. En nu zeg je, ik geloof niet meer. Dan denk ik, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat? Hoe kunt u dan zeggen, ik geloof niet meer? Hoe kunt u loslaten wat God u gegeven heeft? Hij heeft je ziende gemaakt. Hij heeft je gezegend met allerlei geestelijke zegen. We zijn schatrijk geworden in hem. En dan te zeggen van, ja, nee, ik geloof niet meer. Armoede en blindheid. Deze man was arm en hij was blind. En Jezus heeft hem leven gegeven, heeft hem identiteit gegeven. We zijn hier met veel vandaag. Uiteindelijk, die zaal zou vol moeten zijn van mensen. Vol moeten zijn van mensen die bewust zijn van, ik ben blind. En Jezus maakt mij ziende. Maar helaas zijn we met een kleine groep, meestal met een kleine groep. Er is weinig zondebesef, er is weinig besef van, ik ben blind. De mens denkt van, ik zie heel goed, maar hij ziet niet goed. Hij is blind. Ze kennen Jezus niet. En dan uiteindelijk de vraag komt bij mij op, van, hoe kunt u Jezus loslaten? En toch heb ik het vaak gezien. Toch heb ik het vaak gehoord van mensen. Die zijn ooit gelovig geweest, maar ze geloven niet meer. En dan de vraag komt in mij op, van, is dat geloof echt geweest? Is dat echt geweest? En dan niet alleen naar mensen toe, maar ook naar mezelf. Is mijn geloof echt? Wat zou moeten gebeuren, moest ik dan zeggen, oh, ik geloof niet meer. Als je geproefd hebt, als je geproefd hebt van zijn genezing, als je geproefd hebt van ziende worden, dan kunt u dat nooit loslaten. Nu dan, de reactie van Bartimaeus. Jezus zegt tegen hem, je geloof heeft je behouden. Want geloof heeft altijd gevolgen. Hè? Dus niet alleen, dat blijft niet zweven, geloof heeft altijd gevolgen. Hè? Dus hij wierp zijn mantel af. Dat vind ik zo'n mooi iets. Hè? Dat is een klein detail dat Marcus ons geeft. Hij wierp zijn mantel af. Hè? Nu, als je dat weet, mensen die arm zijn, je moet dus bepaalde kleren dragen. Echt versleten kleren, dat mensen een beetje medelijden met u krijgen. Je gaat geen merkkledij dragen als je arm bent, want dan krijg je geen almoezen. Hè? Je moet dus kledij aan hebben die passen bij uw beeld dat je wilt geven aan de mensen. En zijn mantel was voor hem heel belangrijk. Dat moet versleten zijn, gaten in zijn, stinken een beetje. En hij gooit zijn mantel af, zijn identiteit. Ik ben een arme blinde mens, maar ik gooi dat weg. Ik ga naar Jezus. Hij wierp zijn mantel af. Dat is oud en versleten. Hier, ik denk dat het mijn broer is. Het lijkt een beetje op mij. Dat moet je aan hebben. Wilt je almoezen krijgen, dat moet je aan hebben. En hij gooit het weg. Heeft het niet meer nodig. Ik ga van hem ontvangen. Dat is wat past. Hè? Dit spreekt aan. Hè? Als je dat ziet, dat spreekt aan. Hè? Versleten hoort bij je beroep. Het heeft geen zin te zitten bedelen, zoals ik zei, met melkkledij. Niemand gaat u iets geven. En dat vind ik zo mooi. Dus dat gaat over identiteit. Hij gooit zijn oude ik weg. En dan beseft hij, ik heb nieuw leven mogen ontvangen. Ik zal nieuw leven ontvangen in Christus. Een nieuw weg inslaan. Dat is eigenlijk het prachtig beeld van het evangelie, is dat dingen weggooien. Ik heb de preek gegeven zondag in Zwartberg. Het einde van de preek heb ik een citaat, of tenminste een lied, tekst van een lied van Eli Rickert. Jullie zullen dat wel kennen. En het lied heet Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Dat kent u lied, hè? En dan, ga je mee? Ga je mee? Ik wil niet langer blijven dwalen. Ga je mee? Ga je mee? Ik weet niet hoe ik moet betalen. En dan het laatste is, geef me uw hand, want ik weet niet precies wie u eigenlijk bent, maar daarvoor is het, ik ben bang dat ik alles verlies wat ik hier heb gekend. Geef me uw hand, want ik weet niet precies wie u eigenlijk bent. En dat is het. Hè. Tot bekering komen betekent van, ik ben bang dat ik alles ga verliezen wat ik hier heb gekend. Geef me uw hand, want ik weet niet precies wie u eigenlijk bent. Het is ook zo. Hè. Het is een stap in het duister naar Jezus. Hè. Van, hij vraagt mij om mijn mantel af te gooien, mijn identiteit, wie ik ben, af te gooien om hem te volgen. Geef me uw hand, want ik weet niet precies wie u eigenlijk bent. Is hij te vertrouwen? Durf je dan dingen van van uw verleden los te laten, om te ontvangen van hem wat je nooit zou kunnen verliezen. Prachtig beeld van het evangelie. Dit is het evangelie. Hij geeft ons een nieuwe identiteit in hem. Genezen, ziende gemaakt worden. Prachtig iets. En Bartimeus is onder de indruk van wat hij meegemaakt heeft. Goed. Lucas hoofdstuk 18. Prachtig wat hier staat. Dat is het verhaal ook van Bartimeus. En toen terstond werd hij ziende en hij volgde hem. God lovende en al het volk zag het en gaf Gode lof. Dus er zijn gevolgen. Als iemand tot geloof komt, als iemand ziende geworden is, er zijn gevolgen. Mensen om hem heen zien het. En dit zijn de dingen. Vier gevolgen. Hij is ziende geworden. Hij is heel blij. Vier gevolgen van bekering. Een hart van aanbidding. Een hart van aanbidding. God danken en hem loven voor wie hij is, voor wat hij voor u gedaan heeft. Een dankbaar hart. Hoe dankbaar bent u? Hoe vaak dank je de Heer? En niet alleen voor uw bekering, maar alles wat je mag ontvangen van hem. Hoe dankbaar bent u? Bent u een dankbaar persoon? Zou iemand zeggen tegen u, je bent een dankbaar persoon? Hoe weet je dat? Dankbaarheid is een belangrijk iets. Hem volgen, een verlangen om hem te volgen, om hem gehoorzaam te zijn. En dan, de mensen om hem heen zien het. De mensen om Bartimeus heen hebben gezien dat hij een discipel van Jezus geworden is. Ze kunnen niet missen, ze kon niet missen. Hij was zo vol van wat hij meegemaakt heeft. Bartimeus is een mooi verhaal. Laatste, Psalm 51. Het is vertaald uit Engels hier, maar mag van mij. Vernieuw in mij de vreugde van uw verlossing. Dat is een mooi gebed. Vernieuw in mij de vreugde van uw verlossing. Dat hij ons ziende gemaakt heeft, dat hij ons een nieuwe identiteit gegeven heeft en grond onder onze voeten. Ik denk aan wat Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 7, einde van de bergrede. Zegt hij, een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Dit is de rots hier. Op Jezus. Een dwaas man die bouwt op zand. En dat is helaas wat we om ons heen zien. De wereld bouwt op zand. En dat is Bartimeus met dat versleten mantel. En hij gooit het af. Dit heb ik niet meer nodig. Ik heb iets ontvangen in Christus, nooit zou kunnen verliezen. Ik kan het nooit kunnen verliezen. En dat wij dan dankbaar zijn, elke dag. Vernieuw in mij de vreugde van uw verlossing. Dat is een mooi iets. Oefen u in de dankbaarheid. Dat is een mooi aspect van als je begrijpt wat Jezus voor u gedaan heeft. Heer, we zijn dankbaar voor deze dingen. Dankbaar voor wat Bartimeus meegemaakt heeft. Dankbaar voor wat wij meegemaakt hebben. U hebt ons ziende gemaakt. En Heer, soms vergeten we dat. Soms vergeten we wat we ontvangen hebben in u. Maar we zijn dankbaar dat wij identiteit ontvangen hebben. Een nieuwe identiteit. Een nieuwe identiteit. Een nieuw persoon. Volmaakt persoon. En we zijn dankbaar dat Jezus bereid was naar dat kruis te gaan. Dankbaar dat hij bereid was mijn zonde op zich te nemen. Onze zonde op zich te nemen. En dat hij ons zijn rechtvaardigheid gegeven heeft. Oh, bijzonder is dat. Uw evangelie is zo'n prachtige boodschap. Zijn rechtvaardigheid. En ik sta voor u rein. Zonder vlek of rimpel. Ik sta voor u. Wij staan voor u. Alle reden om dankbaar te zijn. En we zien nu de dag dat we u gaan zien. En echt gaan meemaken wat het is, uw heerlijkheid te zien, uw pracht. En ook te beseffen dat wij in u zijn. Magnifiek mooi. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid die wij dagelijks mogen ervaren. Heer, wij geven toe dat wij nog veel te leren hebben op dit gebied. Dat wij ook zo vaak blind zijn. Blind zijn voor ons blindheid. We zijn dankbaar dat u uw werk blijft doen door uw geest om ons ziende te maken. Doe onze ogen open, Heer, voor uw heerlijkheid, voor wat wij ontvangen hebben en voor de nood om ons heen. Dat is ons gebed in de naam van Jezus. Amen.